onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hen die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen op Psalm 65, de versen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. 65, 1 en 2. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Matteüs 13. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 9 en 18 tot en met 23. Matteüs hoofdstuk 13. Wij lezen de versen 1 tot en met 9. De gelijkenis van de zaaier. Maar dan ook de uitlegging van de gelijkenis van de zaaier, zoals de Heere Jezus dat gegeven heeft in de versen 18 tot en met 23. En daar lezen wij Gods woord. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. En in vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 4 en 19. Vers 4. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. En vers 19. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Tot zover de woorden van onze tekst. Doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 111, het zesde vers. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Maar zeer een vrees zal altoos wezen. Psalm 111, het zesde vers, na de geloofsbelijdenis. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O Heere, we hebben het zojuist gezongen, dat uw naam zal altoos geprezen zijn. En dat is een heerlijke waarheid. Het is een vertroostende waarheid. Het is een schrik voor de duivelen. En zij weten dat zij de strijd verloren hebben. En dat uw naam zal voortgeplant worden van geslacht tot geslacht. En dat u uw volk zult hebben. En ze zullen verlost zijn uit alle landen en talen en stammen. En ze zullen bij u zijn voor eeuwig. En nu bent u aan het werk op aarde om uzelf een volk te vergaderen. En Heren, nu mogen wij ook vanmiddag onder de bediening van dat woord zijn. We zeggen u er hartelijk dank voor dat u ons de verkondiging van het evangelie geeft. O Heren, laat het toch zo mogen zijn dat wij ook in ons leven mogen leren om u de eer te geven. Dat wij ook mogen leren om voor u te buigen en om u te vrezen en u te verheerlijken. Opdat we het principe van de lofprijzing nu hier op aarde mogen leren. Opdat het straks in de hemel niet onbekend voor ons zal zijn. O Heere, dit zijn toch hele grote woorden. Want we belijden u ook dat wij uit de aarde aard zijn en dat we van nature zoeker zijn van onszelf en van onze eigen eer. En dat we het liefst toch een naam voor onszelf zouden willen oprichten, tenminste zo is onze natuur. En we belijden dat voor u als kwaad in uw ogen. Dat wij zo ik-gericht kunnen zijn. Dat we zo gericht kunnen zijn op ons eigen genot, ons eigen gemak en onze eigen eer en op onze eigen persoon. En we belijden u dat, Heere, als een ziekelijk kwaad wat in ons huist. We bidden u of u ons daarvan wil verlossen. En dat in plaats van dat we op onszelf gericht zijn, dat we leren op u gericht te zijn. Dat we leren u de ware lof te zingen. En dat we het belijden en ook beleven dat uw naam heilig is en geducht. Want dit is toch ook de blijdschap van uw kerk, dat u een heilige God bent. Dat u geen zonde kunt verdragen. Dat al wat aan u is, is gans begeerlijk. Dat er geen smet of vlek op u rust. Dat u de volmaakte, driemaal heilige God bent. En daarom bent u te prijzen. Want u bent volkomen goed. Volkomen heilig. Heerlijk. Recht. In al uw weg en werk. En Heere God, het zal gezien worden op de jongste dag dat u recht bent in al uw weg en werk. En dan zullen al de verlosten des Heren het zeggen met heel hun hart dat u enkel goed bent, dat u goed doet. Ook al zijn ze door moeite heen gegaan door dit leven. En door strijd en soms door teleurstellingen of door verdriet. Maar dan zal het begrepen worden en verstaan worden. Dat ook het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is op te wegen. Tegen de heerlijkheid die u weggelegd hebt. Voor degenen die u lief hebben. O Heere, geef dat we zo door dit leven op aarde mogen gaan. Dat we gericht zijn op wat nog komt. En dat we wat afgeleid worden en afgebracht worden van het staren op de dingen van deze wereld. Want de wereld gaat voorbij met haar heerlijkheid. Maar wie de wil des Heren doet, die zal bestaan tot in eeuwigheid. Want alles wat wij hier op aarde zien, dat blijft niet. Dat is vergankelijk. Gaat allemaal spoedig voorbij. En hoeveel zijn er niet geweest die in dit kerkgebouw gezeten hebben. En die het nu ervaren en beleven. Dat alles van dit aardse leven voorbij gegaan is. O Heere, bewaar ons voor de dwaasheid. Om ons leven te verankeren in deze wereld. En in dit aards bestaan. Maar geef, Heere, dat wij pelgrims mogen zijn. Die zoeken een ander vaderland, een beter vaderland. En dat we leren te sterven aan ons eigen ik. Dat we leren de wereld te verzaken. En dat we leren in plaats van onze eigen eer te zoeken, uw naam te verhogen. Uw eer te zoeken. O Heere, wat zijn dit diepe lessen. En die hebben we ook niet zomaar geleerd. Er is hartveranderende genade voor nodig. O, wil het geven. Wil geestelijk leven schenken en het verdiepen. En wil doortrekken, Heer, in het midden van de gemeente. En dat door de voortdurende prediking van uw woord. Dat de kennis van Christus onder ons werkelijkheid mag zijn. En dat er ook een groei mag zijn in de gemeenschap met Christus. En dat u voor ons alles zult zijn. Heere, werk zo onder onze jonge mensen. Dat zij op hun jonge leeftijd, te midden van al hun drukte en al het genoegen en de plezier die ze ook kunnen hebben, ook met elkaar. Dat ze ook zullen leven bij die werkelijkheid. Dat beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Heere, doe en verstaan wat het is om te schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Doe hen, Heere, hun normen bij u vandaan leren. En doe hen leven, Heere, niet volgens de principes van deze wereld. maar dat zij de Heere zullen vrezen. Bewerk dat in onze jonge mensen, onze kinderen. Heere, wek dat geloof in hun harten op. Want zo alleen zullen ze het leven zien. Zo zullen ze gezegend zijn. Trouwe God, we leggen ons leven voor u neer. We belijden u dat u alleen waardig bent om geëerd en gediend en gevreesd te worden. Dank u voor uw woord, Heere, dat u geïnspireerd hebt. En dat u bewaard hebt de eeuwen door en dat wij in onze eigen taal kunnen lezen. Dat wij als het ware erbij staan toen u, Heere Jezus, deze gelijkenis uitsprak. En dat we als het ware uw stem horen die ook tot ons spreekt. Geef dat we met eerbied zullen luisteren. En dat er ook geestelijke vrucht mag zijn, ook op de prediking, ook van vanmiddag. Versterk uw dienaar daarbij. Geef woorden om te spreken en help ons bij het luisteren. O Heere, we bidden u voor het geheel van onze gemeente. Ook wanneer er weer plannen gemaakt worden om het werk weer aan te vatten, het seizoenwerk. Geeft u wijsheid en uw zegen. O Heere, wij bidden u om uw gunst en uw genade en uw nabijheid. En bij ieder van ons persoonlijk in het leven. U kent hen die het moeilijk hebben, die door bestrijdingen heen gaan. Hen die verdriet hebben, hen die een lege plaats in hun leven kennen. O Heere, wilt u uit genade daarin meekomen? We bidden u of u ons kerkverband wil gedenken, of u trouw wilt houden aan ons en ons leiden in de paden van uw woord, dat we trouw mogen zijn aan uw geopenbaarde woord. Zegen de opleiding in Apeldoorn, het werk van de zending, zegen zendingswerkers die uitgezonden zijn. We bidden u, Heer, ook voor het werk dat in heel de wereld verricht wordt op het zendingsterrein, waar zoveel zendelingen uitgezonden zijn om uw woord te bepreken, om onderwijs te geven, om pastoraat te geven, om gemeenteopbouwwerk te doen. O Heere, zegen uw kerk. Wij bidden u of u uit genade uw kerk wil uitbreiden, of u nog velen wilt bekeren. We bidden u of u in de moslimlanden krachtig wilt werken, te midden van het verschrikkelijk bloedvergieten wat daar plaatsvindt. En of u ondanks alles, of misschien kunnen we beter zeggen, juist door dit alles heen, dat er een omgeploegde aarde mag zijn in de harten van die moslims. Een omgeploegde aarde waarin het zaad van het evangelie zal vallen en zal ontkiemen en vrucht zal voortbrengen. U kunt nog opwekkingen geven, nog wonderen doen. U hebt in het verleden ook krachtig gewerkt in het Midden-Oosten, toen wij in ons land nog in duisternis verzonken waren. En Heer, u kunt toch ook uw werk weer verlevendigen. Heer, wilt u nog grote dingen doen in de ogen van de mensen? Wilt u nog uw kerk krachtig uitbreiden? We bidden u voor hen die vervolgd worden om uw naams wil. En we bidden, Heere, voor de grote nood in Noord-Korea, de bittere hongersnood die er is en de voortdurende tyrannische onderdrukking. O Heere, zou u dat volk vrijheid willen geven? En de kerken die daar zijn, wilt u, Heere, geven dat die kerken versterkt mogen worden en dat uw koninkrijk ook daar mag komen? O Heere, gedenk ook andere landen waar vervolging en verdrukking is. Het is u alles bekend. Heere, gedenk hen die vluchten om uw naams wil, die in moeitevolle, kommervolle omstandigheden zijn. Wat gebeurt er veel nood en we dragen het alles aan u op. En we bidden u of u zo uw naam wil verheerlijken, ook in het volk Israël, wil ze nog tot bekering brengen. En geef zo ware vrede tussen de Palestijnen en de Israëli's, dat hun zwaarden omgesmeed mogen worden tot ploegscharen. En dat er vrede mag zijn van Christus, ook daaronder die volkeren. Gedenk onze regering en ons koningshuis, schenk wijsheid. Geef ook de regering wijsheid en daadkracht bij beslissingen die genomen moeten worden. Heere, hoor dan ons bidden. We hebben alles verbeurd. We hebben niets verdiend. We zijn maar arm in onszelf. Heere, wees u onze toevlucht. En wilt u, o Heer, in de hemel onze gebeden verhoren. En wilt u nog opstaan en machtige daden doen tot eer en lof van uw naam, opdat uw naam lof geprezen mag worden tot eer en verheerlijking van u. Heere, hoor ons zo ons gebed om Christus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 135, de versen 3, 9 en 12. 135, 3, 9 en 12. Geliefde gemeente, in Matteüs 13 vinden wij de belangrijke gelijkenis van de zaaier en het zaad. Het is zo belangrijk dat u deze gelijkenis beschreven vindt in het evangelie naar Matteüs, maar ook Marcus en Lucas geven ons deze gelijkenis door. En toch wordt er niet zo heel veel over gepreekt. Bijvoorbeeld de Puritijnen hebben heel wat verzamelde werken nagekeken. En achterin hun verzamelde werken, daar zijn dan nogal uitgebreide tekstregisters. Maar u vindt daar geen verwijzingen naar de gelijkenis van de zaaier en het zaad. En toch is deze gelijkenis toch zo heel belangrijk. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat wij hier geen toeschouwer zijn, maar wij zijn deelnemers. We hebben allemaal een plaats ergens in deze gelijkenis, u en ik. Wij worden hier beschreven. En daarom moeten wij goed luisteren, daarom zegt de Heere Jezus ook, wie oren heeft om te horen, die horen. Want wij hebben allemaal in deze gelijkenis een plaats. En nog gaat het er maar om dat wij die plaats leren zien. Als we nou daar niet op letten, dan zijn we maar dwaas. Dan zijn we als mensen die bang zijn dat er brand is. En als het begint te branden, dan doen ze maar een deken over hun gezicht. Zelfs 's nachts in bed, een deken over het gezicht om maar de brand weg te houden. Dat werkt natuurlijk niet, zo gaat dat niet. Maar zo zijn mensen die negeren het woord van de Heer. Maar als u nou let op waar u nou zit, dan kan dat u tot eeuwige zegen zijn. Daarom heeft de Heer ook deze gelijkenis beschreven. Nou, enkele weken geleden dachten we na over die woorden, ziet een zaaier, ging uit om te zaaien. En we zagen toen wat voor een man deze zaaier was. We zagen dat hij toegewijd moet zijn. Dat hij ook een man van geloof moet zijn. Dat hij ook zijn werk doet in de eenzaamheid. Maar hij is ook een man die eerst zelf in de graanschuur geweest is. En we zagen wie hij was. In de eerste plaats was hij de Heer Jezus Christus. Maar met hem zien we ook de apostelen, de predikers, de ambtsdragers. Die zaaien ook het evangelie, maar ook de meesters en de juffrouws op de zondagsschool en zelfs in het onderwijs. En in feite worden al Gods kinderen geroepen om zaaiers van het zaad van Gods woord te zijn. En dan zal dat zaad ook gezegend worden. Al is het door vele teleurstellingen heen. Maar de zegen wordt ontvangen door het gebed. En doordat u dit goede zaad ook zelf door genade mag bezitten. En zo is deze gelijkenis eigenlijk een oproep. Dat wij ook dit goede woord van God leren ontvangen. En om ook in geloof en bekering te leven voor Gods aangezicht. En nu gaan we verder met deze gelijkenis. Het is hier bijzonder dat de Heer Jezus niet alleen ons deze gelijkenis vertelt, maar ook de uitlegging daarvan geeft. De Heer zegt dat het doel van deze gelijkenis is te laten zien wat de uitwerking is van de prediking van het evangelie. Dat strooien van het zaad, dat is de prediking van het evangelie. En een gedeelte van het zaad valt langs de weg of op de weg. Een ander deel valt op steenachtige plaatsen met een dunne laag aarde. En weer een ander deel valt tussen de doornen. En het zaad dat op deze drie plaatsen valt, brengt geen vrucht voort. Maar een ander deel, dat valt in de goede aarde. Dat brengt zelfs veel vrucht voort. En dan moeten wij natuurlijk niet de gevolgtrekking maken dat drie kwart van de prediking van het woord van God, dat te vergeefs zal zijn. En dat slechts een kwart van het zaad een kwart van de prediking vrucht zal voortbrengen. De Heer Jezus wil hier natuurlijk niet een vast percentage aangeven, maar eenvoudig ons laten zien dat het woord van de Heer niet door allen ontvangen wordt op dezelfde wijze. Er zijn hen die niets doen met het woord van God. Het heeft geen effect op hen. En na verloop van tijd is alle invloed van dat woord ook weg. En er zijn anderen die lijken het heel enthousiast te zijn, maar na een tijdje is er ook weg. En anderen die ontvangen het, maar het wordt verstikt door al de zorgen en de drukte van het leven. Het woord gaat weg. Maar de Heere zegt dat het woord ook vrucht voortbrengt. En bij de ene komt er meer vrucht dan bij de ander. Het heeft te maken met de vrijmacht van God. Ook te maken met onze verantwoordelijkheid. Of we traag en lui zijn in de dienst van de Heere. Tot onze schaamte, tot onze schade. Of dat we ijverig zijn in de dienst van de Heere. Maar nog gaat het erom dat wij zouden afvragen, waar staan wij in deze gelijkenis? We willen ons nu beperken tot de eerste groep hoorders uit vers 4. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg en de vogelen kwamen en aten dat op. En dan zien we de verklaring uit vers 19. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. En zo denken we na vanavond over het zaad gevallen bij de weg. En we zien de ontvangst. We zien de ontneming. En we zien onderzoek, zelfonderzoek. Dus het zaad is gevallen bij de weg. We zien eerst de ontvangst, hoe wordt dat woord ontvangen? En ten tweede, dat woord wordt ontnomen, de ontneming van dat woord. Maar ten derde ook, het onderzoek is nodig, zelfonderzoek. Waar wij in deze zaak staan. Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En het zaad wordt gestrooid in brede halve cirkels voor de zaaier uit. Bij elke stap weer een handvol tarwe voor hem uitgezaaid. En waar valt dat zaad? De Heer Jezus laat in onze tekst zien dat een gedeelte van het zaad valt op de weg of op het pad. We moeten denken aan een looppad. Waar de grond betreden is. En het is hard geworden. Je kunt zich voorstellen, vooral hier op het eiland, dat verharde klei waar veel op gelopen wordt. Die grond kan keihard worden. En zo is er ook een pad door die akker waar mensen overheen lopen en ieder naar zijn eigen akker. En dat de grond op dat pad, dat is hard geworden. En de boer weet dat een deel van het zaad daarop zal komen. Dat vindt hij niet fijn, maar hij wil wel optimaal gebruik maken van zijn veld. En hij wil liefst dat het graan helemaal gaat groeien tot aan de grenzen van dat pad. En dan komt de zaad ook op het pad terecht. Als hij dat wil vermijden, ja, dan moet hij veel minder gaan zaaien. Dan moet er een brede strook aan weerszijden van het pad zijn waar hij niet zou zaaien. En dat wil hij niet. Hij wil alles zoveel mogelijk bezaaien. En dan weet hij dat een deel zal vallen op de weg. En die weg, zeiden we al, het is hard geworden als een steen, als cement. Zoveel mensen hebben er overheen gelopen en de aarde is daar keihard. En wanneer dat kostbare zaad daarop valt, ketst het, het stuit het omhoog, valt weer neer en ligt bovenop het pad. Het zaad kan nooit daar in de aarde binnendringen. Het ligt er gewoon. Het kan niets doen, want de grond is veel te hard. Het is goed zaad. Het is het middel om nieuw leven voort te brengen, om vrucht voort te brengen. Maar het doet niets. En ook al regent het, het maakt toch geen verschil. Het regenwater dringt er niet in. Het spoelt er gewoon weer vanaf. Want de grond is te hard. En zo gebruikt de Heere Jezus dit als een beeld van de prediking van het woord van God. Het woord dat gepredikt wordt is goed, is het evangelie. Maar sommigen ontvangen dat in het geheel niet. Het woord wordt gestrooid op hun harten. Er wordt nog enigszins geluisterd. Ze waren namelijk onder het woord. Het is een zeker ontvangst van het woord. Het woord valt zogezegd op hen, maar dringt niet binnen hen. Ze waren onder het woord. We moeten ook goed begrijpen dat de Heer Jezus het hier niet heeft over mensen buiten de kerk. Het gaat hier niet over mensen die geen moeite doen om naar de kerk te komen en nooit onder het woord zijn. Het gaat hier om mensen die onder de verkondiging van het evangelie zijn. Mensen die in de kerk zitten. Het is toch een koninkrijksgelijkenis. Zien we de openbaring van de kerk zoals wij haar zien. Mensen die onder de prediking van het evangelie zijn. Ze zitten in de kerk. Maar het woord dringt niet binnen in hun harten. Waarom niet? Omdat hun hart zo verhard is. En net als het zaad wegstuitert van verharde kleigrond. Zo stuitert dat woord van God van hun hart af. Het is onmachtig om binnen te dringen, omdat hun harten zo hard geworden zijn als een kiezel. Ze zijn misschien verwaand, ze zijn misschien eigenwijs, of ze verdenken God van onrecht. Of ze weigeren te buigen voor de Heere God. En ze willen niet vermaand worden. Ze zijn helemaal tegen de draad in. De Heer Jezus zegt in vers 19 dat zij het woord van God niet verstaan. Ze begrijpen het niet. Ze hebben het niet door. Ze beseffen niet waar het om gaat. Het evangelie dringt niet naar binnen. Ze beseffen niet de ernst van het leven en de goedheid van God die zijn zoon gegeven heeft uit liefde om ons te kunnen redden van het grootste verderf en ons de heerlijkste verlossing te geven. Ze zien het niet, het zijn woorden, het dringt niet tot hen in. Ze zien niet dat Gods woord het belangrijkste is in het leven. En ze bevatten niet dat het gaat over eeuwig leven en over eeuwige dood. En ze zien niet dat het woord hen aanspreekt in hun verloren toestand. En ze zien niet dat er een noodzaak is om een nieuw leven in Christus te ontvangen. Ze horen de woorden, ze zitten er wel. Het lijkt alsof ze luisteren, maar ze luisteren ook maar half. Ze zien niet dat ze dit woord van de zaligmaker nodig hebben in hun eigen leven. Ze worden niet wakker geschud in hun geweten. Ze gaan de kerk uit zoals ze erin gekomen zijn. Ze willen eigenlijk ook niet luisteren. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Ze liggen verloren, maar dat verstaan ze niet. Ze kunnen elk moment in de hel vallen. Maar dat begrijpen ze niet. Ze zien niet dat ze een eeuwige ziel hebben. En dat ze de volkomen gerechtigheid van Christus nodig hebben. En dat ze zelf niet voor God kunnen bestaan. Ze zijn zondaar. Die werkelijkheid dringt niet binnen. Ze begrijpen het evangelie niet. En dat komt omdat ze veel te vol zijn met andere gedachten. Ze houden hun hart gesloten. Ze luisteren niet. En wanneer ze in de kerk komen, gaan ze zitten. En soms lijkt het alsof ze luisteren. Maar soms proberen ze ook de meest gemakkelijke houding te vinden. En doen vervolgens hun best om maar te gaan dromen. En zelfs te gaan slapen. Ze sluiten zich af van het evangelie. Ze willen niet horen. Ze willen het niet begrijpen. Want ze hebben hun eigen hart verhard. Ze zijn geen slachtoffer. Ze zijn geen zielige stumpers die er niets aan kunnen doen. Ze hebben zelf hun hart verhard. Ze hebben heus wel aanvankelijk wat indrukken gehad. En ze hebben heus wel begrepen iets van de noodzaak en de ernst. Maar hun leven hebben ze laten verharden. Zodat het nu niet binnendringt. En dat ze de ernst niet meer beseffen en niet willen beseffen. Het woord maakt geen indruk. De mens blijft koud en onbewogen. De preken over Gods toren wuiven ze weg. Preken over Gods liefde vinden ze maar niets. En wanneer de zonde blootgelegd wordt of wanneer de genade voorgehouden wordt, maakt dit op hen geen verschil. En de een vindt het allemaal veel te gemakkelijk. En de ander vindt de prediking maar veel te deprimerend. De een vindt het te oppervlakkig. En voor de ander gaat het allemaal veel te diep. En voor een ander weer veel te hoog. Wat is er aan de hand met die mensen? Waarom zijn ze zo verhard? Hun hart is verhard geworden. Hoe komt dat? Vele voetstappen zijn over hun hart gegaan. Misschien wel de voetstappen van een verkeerde opvoeding, waarin God niet geëerd werd. Misschien zijn er ook de voetstappen van verkeerde vrienden, die je kunnen afstompen en die je kunnen verharden, die je af kunnen leiden van Gods woord. Dan zijn er ook de voetstappen van boze gedachten. En deze gedachten komen maar zachtjes, haast onmerkbaar, maar ze worden al sterker. En ze worden ontvangen in het hart en ze worden zelfs gekoesterd in het hart. Waarschuwingen werden wel gehoord, maar we legden deze terzijde. Ernstige preken werden gehoord. En aanvankelijk was er nog wel een beetje een indruk. Maar het duurde niet lang of we wierpen deze indrukken van ons af. En we besteden geen aandacht meer aan. We werden opgeroepen om ons tot God te bekeren. Maar we deden het niet. Misschien beloofden we zelfs zaken aan de Heere, maar we hielden die beloften niet. En dat maakt ons harder en harder en kouder. Het woord wordt niet ontvangen. Maar dan wordt het woord ook ontnomen. Want wanneer dat woord van de Heere verkondigd wordt, maar het wordt niet ontvangen, wanneer het geblokkeerd wordt, dan wordt zelfs dat woord hem nog ontnomen. En voor ze het zelf in de gaten hebben, is het woord van God uit hun leven weg. Dat woord waardoor ze het eeuwige leven zouden kunnen ontvangen, wordt weggenomen. En dan legt de Heere Jezus ons uit in deze gelijkenis. Dat de vogels kwamen en aten dat zaad op. En die vogels komen pijlsnel naar beneden schieten. En ze pikken het graan weg. In vers 19 legt de Heere Jezus dit nader uit. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. We zien het ook in Lucas 8, vers 12. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. En daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat ze niet zouden geloven en zalig worden. En zo wordt het werk van de duivel vergeleken met vogels die het zaad wegpikken. En die vogels komen vliegensvlug. En zo komt de duivel ook heel ongemerkt, vliegensvlug, pakt hij dat zaad van het evangelie weg, zodat mensen er niet meer aan zullen denken en dat het weggemoffeld wordt, hun ontfutseld wordt en dat ze er niet meer aan terugdenken. En een paar dagen later, ja, wat is er eigenlijk over gepreekt? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Kijk, de duivel is de grote tegenstander van God. En die duivel is zo vuil en zo gemeen. Hij heeft er een demonische vreugde in dat u verloren gaat. Hij heeft er genoegen in dat u in de meest verschrikkelijke ellende terechtkomt. De duivel wil dat u naar de hel gaat. En daarom doet hij alles in zijn vermogen om uw aandacht af te leiden van de Heer en van zijn woord. Hij probeert mensen te verhinderen naar de kerk te gaan. En wanneer mensen dan wel naar de kerk gaan, gebruikt hij elk middel om u te verhinderen dat u zou luisteren naar dat woord van God. En wanneer u in de kerk geweest bent, dan doet hij zijn best om dat woord uit uw leven weg te pikken. Want hij wil dat u verloren gaat. En hij weet heel goed dat het woord van God tot behoud is en tot redding. En hij weet dat de duivel weet dat het woord van God een woord is tot zaligheid, tot behoud. Dat het is om te genezen. Dat het is om te redden. Maar zo gauw als het woord tot u komt, fluistert de duivel alle mogelijke weerstand in. Weerstand in uw hart tegen het woord van God. Hij wil niet dat dit woord u ontdekt aan uw zonden. Hij wil niet dat het woord u zou leiden tot de ware rijkdom in Christus. En dan doet hij alles om te voorkomen dat u enig voordelen hebt van het woord van God. En wordt het woord gepreekt, dan fluistert hij in je oor: ach, je hoeft niet bekeerd te worden. Je bent toch heel goed. Je leeft toch niet als je buurman. Je gaat toch naar de kerk. Je hoeft niet bekeerd te worden. Of zegt hij: ja, dat kan altijd nog wel. Nog later kan dat wel. Je kunt het gerust uitstellen. Je moet maar van het leven genieten. Want als je een kind van God wordt, dat is zo saai. Zo liegt de duivel. En hij weet dat hij liegt. Maar zo probeert hij dat zaad van het woord te ontnemen, weg te halen. En dan zegt hij weer tot een ander: ach, je kunt jezelf toch niet bekeren. Dus ach, het ligt toch eigenlijk aan God. En je moet maar wachten tot God wat in je leven doet. En dan zegt hij weer tegen een ander: oh, jij kunt nooit meer zalig worden. Voor jou is het veel te laat om bekeerd te worden. En zelfs al luister je niet naar de preek omdat je hart verhard is, de duivel vindt het toch niet fijn dat je zo dicht bij het woord van God bent. Het is hem niet alleen genoeg dat het woord afstuitert van uw harde hart. Nee, dat woord moet helemaal weg. En daarom is de ontkerkelijking verschrikkelijk. En wanneer mensen niet meer naar de kerk gaan, dat is verschrikkelijk. Dan zijn ze niet meer onder het woord. Dat woord is krachtig. En ook al luistert iemand niet of luistert hij maar half, de duivel weet wel, dat woord, ja, dat kan toch nog zo verrassend krachtig doorbreken. Het is gevaarlijk, dus dat woord moet weggenomen worden. Dus dan doet hij er alles aan om die preek maar weg te halen. Enige indrukken die er nog zouden zijn, die te neutraliseren. En hoe doet de duivel dat? Hoe pakt hij dat woord van u af? Hij laat alle mogelijke gedachten binnenkomen in je hart, die niets te maken hebben met de preek. Hij laat je denken aan het nieuwste model van een bepaald automerk. Of hij laat je dromen over een spel die je net gespeeld hebt, of iets wat je onlangs gezien hebt, en die beelden komen levensgroot voor je. Of je denkt na over moeilijkheden op je werk, of mogelijkheden om nog meer geld te verdienen, of genot wat je kunt behalen in de wereld. En op wat voor manier ook wil hij proberen uw gedachten van het woord van God af te brengen. Of hij laat u zich ergeren aan bepaalde mensen in de kerk, en dan blaast de duivel dat op, terwijl we niet beseffen dat we allemaal wel iets hebben, en dat we ook maar iedereen ten opzichte van elkaar moeten wat geduldig zijn, want we hebben allemaal wel wat. Maar dat zegt de duivel niet. Hij zegt, moet je die vrouw zijn, of die man, of die jongen? En je gaat je aan ergeren. Of, ja, predikers zijn ook mensen, er zijn ook een aardenvat, zegt apostel Paulus. Ook zwakke mensen in zichzelf. En dan laat de duivel je erger aan een bepaalde eigenaardigheid van een dominee. En dan blaast hij dat op en je gaat je aan ergeren. En alles om het, met het doel u af te leiden van het woord van God. En de duivel roept de vogels om het zaad van het woord weg te pikken. En de vogels komen. En waar komen ze vandaan, die vogels? Ze komen vandaan uit de duisternis van de hel. En ze vliegen hoog boven de kerk. Geen echte vogels, oh jongens en meisjes. Natuurlijk niet, dat voel je wel. Het gaat om gedachten, geestelijke gedachten in je hart. Maar opeens, dan komen die vogels uit de hel, die komen heel snel naar beneden. Gelijk wanneer de kerk uit is. Iemand heeft wat commentaar, of een punt van kritiek, of je hoort totaal iets anders, zodat de indrukken die er waren weggenomen wordt. En deze vogels verschijnen voordat u het doorhebt. Het schijnt in de woestijn, heb ik gelezen in commentaren, dat nadat een kameel ergens dood neervalt, dat er aasgieren verschijnen. Schijnbaar uit het niets komen ze daar. Wanneer u daar gelopen zou hebben, u zag helemaal geen aasgieren. Maar wanneer dat beest zwak begint te worden en neervalt, dan komen de aasgieren erop af. Op een of andere manier hebben die beesten het zomaar door, die vogels. En ze komen. En zo weten ook de vogels van Satan. Voordat u het door hebt, die komen om de indrukken en de gedachten van het woord van God weg te nemen. En dan gaan we naar huis alsof we nooit een preek gehoord hebben. En nu zijn er veel van zulke hoorders. Van hen lezen we in Psalm 135, vers 16 en 17, hebben we ook iets van gezongen. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. De waarheid heeft net zoveel effect op hun hart als water op een steen. Het is heel ernstig. Herinnert u zich misschien die droom van Jacob in de woestijn? Jongens en meisjes. Toen de engelen op die ladder waren en ze daalden af en gingen op en neer op die ladder. En die ladder reikte tot aan de hemel. En dat was tot grote zegen voor Jacob. De zegeningen van God werden hem gebracht. Er was een toegang, een opening voor Jacob bij de hemel. En door Christus, die ladder is Christus. En door Christus is er een band tussen de hemel en de aarde. En vloeien er zegeningen op deze aarde voor Gods kinderen. Zo worden Gods kinderen verbonden aan de hemel door deze ladder. Maar weet u, er is ook een andere ladder. En deze ladder reikt tot in de hel. En nu gaan de duivelen op en neer langs die ladder. En ze komen tot mensen die onder het woord van God zijn. En ze proberen dat woord van God af te pakken. Of ze proberen dat woord te verderven. Dat er een dwaalleer verkondigd wordt. Of ze proberen mensen uit de kerk te houden. Of de mensen te verleiden met alle mogelijke leuke dingen, opdat ze maar niet luisteren naar het woord. En zo komen die duivel tot mensen die onder de evangelie zijn om boosaardige gedachten in hun harten te geven. En om het goede zaad van het evangelie weg te nemen. En langs die ladder worden mensen weggeleid naar de eeuwige verdoemenis. Daar kunnen we bang van worden. Voor de ernst om verloren te gaan. En al geldt het voor een ieder van ons. We zijn of verbonden aan de hemel, of we zijn verbonden aan het rijk der duisternis. Dat is de ernst. En waar bent u? Aan wie bent u verbonden? Hoe staan de zaken ervoor in ons leven? Is de duivel bezig het goede zaad van het woord weg te pikken? En is hij bezig kwade gedachten u in te gieten? Of is het zo dat Christus bezig is de kwade gedachten weg te nemen? En dat hij zijn goede zaad van zijn woord in uw hart legt? Hoe is het nou met ons? Hoe reageren wij op het woord van de Heere? En dat brengt ons dan tot onderzoek. Tot zelfonderzoek. Want het woord van God komt ook tot ons. Wat een voorrecht. Het heeft de hemelse zaaier behaagd dat ook wij onder het evangelie mogen zijn. Dat het woord ook tot ons komt en ook onder ons gezaaid is. Hij roept ons ook openlijk en vrij. En hij zegt ook tot ons, zie op mij. Hij zegt het tot alle einden der aarde, zie op mij en word behouden. En de Heere verklaart het ons zondag aan zondag, bijvoorbeeld in Ezekiel 33 vers 11. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u, bekeert u. Van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En deze genade wordt ons ook verkondigd. De zaligmakende genade van God wordt ons voorgehouden. Christus wandelt in ons midden in de gedaante van het woord en het bloed van het evangelie drupt vanaf de kansel. Wat een geduld heeft hij met ons. Wat een voorrechten ontvangen wij. Wij zijn zeer bevoorrechte mensen. Ik las deze week dat nog maar 9% van de Nederlandse bevolking nog eens af en toe naar de kerk gaat. Nog maar af en toe. En hoeveel zijn er nog die trouw 2 maal per zondag naar de kerk gaan? Wat een voorrecht. Om daarbij te horen, dat is geen verdienste, het is genade. Als het aan ons lag, zaten wij hier niet. En als het aan mij lag, als God me niet tegengekomen was, stond ik hier niet. Het is allemaal genade. En wat een voorrechten geeft de Heer ons. Hoeveel zijn er niet ook op ons dorp die nooit het evangelie horen. Wat een geduld. En ook al kunnen wij zo hardhorend zijn. Ook al kunnen wij ondankbaar zijn. Hij komt elke dag komt hij tot ons met zijn woord. En elke zondag is de Heer er weer 2 keer met zijn woord. Wat een zaad is er toch gestrooid over ons leven. Dat is ook een gedachte. Hebt u wel eens gehoord van een boer die elke week zijn akker ging bezaaien. Week na week, maand na maand, jaar op jaar. Maar dat is wat de Heere bij ons wel doet. En vergelijk nou wat wij mogen horen en wat de mensen van deze wereld horen. Zij moeten in zich opnemen de gif en de stank van deze wereld. Terwijl u op dezezelfde dag des Heeren het goede zaad van Gods woord mag ontvangen. Wat tot behoud is en tot leven. En wat doen wij nu met het woord van God? Waar valt dat hemelse zaad bij ons? Laten we die vraag meenemen. Wanneer we deze gelijkenis horen, dan moeten we ook heel ernstig ons eigen hart onderzoeken. Het kan zijn dat u aanvankelijk bewogen was onder Gods woord, maar dat deze aandoeningen toch gauw verdwenen zijn. Misschien in uw jeugd bent u wel eens onder de indruk geweest, maar dat duurde niet zo lang. En misschien is het nu zo dat u in feite al maandag of dinsdag niet goed meer weet waarover gepreekt is. En u denkt er ook helemaal niet aan. U brengt het ook niet in het gebed voor de Heere. Als dit nou uw toestand is. En wanneer u hier nu een beschrijving vindt van uw leven. Luister dan. Alsjeblieft ook vandaag nog. En zie de dingen die tot uw vrede dienen. Doe het voordat het te laat is. En zie hoeveel kostbaar zaad al in ons leven verloren is gegaan. Als de Heere komt om de vruchten in uw en in mijn leven. Dan moet het toch allemaal beschaamd staan. Ik en u. Naar verhouding met zoveel zaad. We hebben toch allemaal wat te belijden. Dan moeten we toch allemaal voor de Heer in de binnenkamer komen en zeggen, Heere, u bent zo goed voor mij, maar ik ben zo dor en zo dood. Ik ben zo verhard. Bijbels onderzoek, zelfonderzoek, heeft nooit iemand kwaad gedaan. Het geeft voordelen juist aan uw ziel. Het is beter uzelf 1000 maal af te vragen of uw geloof echt is en daarmee tot de Heere te gaan. Niet te staren op uzelf, maar daarmee voor Gods aangezicht komen. Anders wordt u radeloos. Het is beter dat 1000 maal te doen, dan te wandelen naar de eeuwigheid met een ingebeeld geloof. Want dat zal u nooit behouden. We hebben dat ware zaligmakend geloof nodig, dat uitgewerkt wordt door het woord van God. Nou, wat heeft dat zaad van Gods woord uitgewerkt in ons leven? Hebben we de neiging misschien om zelfonderzoek te vermijden, omdat we bang zijn teleurgesteld te zullen worden? Maar laten we toch niet vermijden. Ook al zien we dat er geen vrucht is. Dan mag u daarmee tot de Heere komen en zeggen, Heer, ik ben ook maar een distel. Ik ben ook maar een doorn. En ik kan zo moe van mezelf worden, Heere. Het is zo dor en doods en hard binnen in mij. Maar u zegt nog in uw woord, dat in plaats van een doorn, er zal een dennenboom opgaan. En in plaats van een distel zult u nog een myrteboom geven. U kunt nog wat met mij doen. O, wees mij de zondaar genadig. Kijk, als dat nou de vrucht is van zelfonderzoek, dan zal het u tot zegen zijn. Dan gaan we ons vernederen voor God. En dan zal er ook ware dankbaarheid zijn, wanneer we zien dat er toch meer bewogenheid in ons hart komt. En dat er een hongeren en een dorsten in ons hart opgewekt wordt naar de Heere. En dat het zelfs ook kan zijn een bewonderen van Gods genade en van al Gods deugden, van al zijn liefde en goedertierenheid en barmhartigheid en heiligheid en zijn vrije genade. Zo is zelfonderzoek tot zegen. Zo behoren we de Heere te smeken om genade, om vrucht voort te brengen voor Hem. Dat we verlost worden van ons hart dat van nature zo verhard is. Zelfonderzoek, dat zal alleen maar teleurstellend zijn voor hen die trots en hoogmoedig zijn. Die zeggen, dat heb ik niet nodig. Die zich tegen dat werk van zelfonderzoek verzetten. Want ze zien geen noodzaak van Christus in hun leven. Maar zelfonderzoek zal mensen die buigen voor de Heere dichter aan Hem verbinden. Maar wanneer we het afwijzen en zeggen dat hebben we niet nodig, dat is een heel veeg teken. Dat is een teken van verharding. En wanneer u bang bent dat uw hart zo verhard is, als platgetreden klei, dan mag u dat harde hart voor de Heere neerleggen. U wilt toch niet leven met een verhard hart? U wilt toch niet voortgaan zodat het zaad van het evangelie vertreden wordt? U wilt toch niet doorgaan dat u de duivel laat dat zaad af te pakken uit uw ziel en leven? En dat u zo weggehouden wordt van vergeving en van eeuwig leven. Ach, wanneer we die vogels bemerken, je zou in je handen willen klappen om die vogels weg te jagen. Maar zo werkt het niet. Maar wat wel werkt is dat u uw handen mag omhoog heffen tot de Heer in de hemel. Dat de Heer die kwade gedachten wil wegnemen. En dat u goede gedachten mag hebben. En dat u zich daarom ook elke dag concentreert persoonlijk op het woord van God. Om daarmee doordrenkt te zijn dat dat woord een zoutend effect op uw persoonlijk leven zal hebben. En zo verdwijnen die kwade gedachten. Wat moet er gebeuren met een verhard hart? Dan moet de Heer zelf bij aan te pas komen. Daar moet hemels geweld voor gebruikt worden. Wat doet een boer als een stuk grond dat vastgetreden is? Wat doet hij? Hij zette de ploegschaar in. En hij rukt en hij trekt die grond weer open. En zo is het ook nodig dat de ploeg van Gods wet door uw leven zou trekken. Dat u ziet dat u gezondigd hebt tegen zijn wet. Dat u ondankbaar geweest bent voor zoveel zaad wat over uw leven gestrooid is. En wat u als orde mens ook soms nodig kan hebben is dat de ploeg van teleurstellingen en moeiten door uw leven gaan om u te klein te maken. En u te vernederen voor de Heer en u te laten zien hoe zwak u bent. Het kan pijn doen, maar het is tot uw zegen. Het is beter om geslagen te worden onder de hand van de Heilige Geest, om genezen te worden, dan dat u onder de voet gelopen wordt door de duivel en dat u omkomt. En door dit werk van ploegen door uw hart heen, maakt de Heer uw hart weer zacht en ontvankelijk voor zijn woord. En juist door moeiten heen kan een mens lessen leren, terwijl in voorspoed men bijna geen geestelijke lessen leert. Maar zo weet de Heer verharde zonden nederig van hart te maken. Hij kan uw hart prikken met de scherpe naald van de wet. En dan trekt hij achter de naald door de zijden draad van het evangelie. En zo is zijn woord als een hamer dat een verhard hart een rotsteen aan stukken slaat. Hoop op zijn woord. Daarom lees zijn woord met aandacht. En vraag de Heer, ook voordat u naar de kerk gaat, vraag de Heer om mee te gaan. Om uw hart ontvankelijk te maken voor dat woord. En dat de Heer dat woord zal toepassen. Als u in de kerk zit, zoals oude mensen vroeger tegen me zeiden. We zitten in de kerk en we luisteren. Op zo'n manier, dominee, ken ik dit? Heb ik dit? Herken ik dat? En dat we het zo gaan actief luisteren, toepassen aan ons eigen leven. Met een biddend hart, Heere, geef toch op een onmerkbare wijze dat er vrucht voortkomt. En vraag om geopende ogen, om de koning in zijn heerlijkheid te zien. En dat u geleid wordt om met hem te wandelen. We hebben nodig nederigheid, zachtmoedigheid. Jacobus 1 vers 21 zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Zo hebben we een zachtmoedig hart nodig. God kan u dat geven. Hoor dan de uitnodiging. Laten we tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Heden, zegt Psalm 95, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Luister naar het woord des Heren en neemt het aan en gelooft het, zodat u behoud en vrede en rust en het eeuwige leven zou hebben. Amen. Zingen we Psalm 95, het vierde vers. Zullen we samen danken en bidden. O heilige God, wij naderen tot u. Nadat u eerst tot ons bent gekomen met uw woord. En we belijden u dat wij van nature ook een hard hart hebben. En wij bidden u of u dat ons hart wil verzachten. En of u onze harten zachtmoedig wil maken, opdat wij dat woord dat ons kan behouden zullen ontvangen. En geef, Heere, dat we zullen luisteren naar uw stem en ons hart niet zullen verharden. En dat we ons zullen voorbereiden voordat we naar de kerk gaan. Opdat het woord niet van ons afstuitert. En dat het woord niet straks weggenomen wordt. En we nooit meer onder het woord komen. Er zijn er genoeg die diezelfde weg gegaan zijn. Omdat het woord van hen is weggenomen. O Heere, wij bidden u. Of u ons indrukken wil geven van de werkelijkheid, de geestelijke werkelijkheid waarin wij staan. En dat wij het niet zullen toestaan dat de vogelen die door de duivel gestuurd worden, die het zaad van het evangelie zullen wegpikken. Maar geef, Heere, dat wij met dat woord tot u zullen inkeren en tot u zullen komen. En u een antwoord zullen geven op het gepredikte woord. En dat we ernstig zullen woekeren met de gaven die ons gegeven zijn. O Heere, werk met uw woord en evangelie. Ga met ons in deze week. Bewaar en bescherm ons. Hoor ons om Christus wil. Amen. Laten we zingen Psalm 81, de versen 11 en 12. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.